Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal. Donderdag 17 mei is het de hemelvaartsdag. De dienst vangt aan om 10 uur 's morgens en ik hoop dan zelf voor te gaan. Zondag 20 mei zijn de diensten als volgt. Om 10 uur dominee W. Schinkelshoek, 's middags om 3:30. Let u op dat tijdstip. 3:30 hoop ik zelf voor te gaan. Dit alles deel voor lente. De dienst erop veranderde. De eerste collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wij zullen opnieuw nadenken vanmiddag over 1 Korinthe 15. En het woord hoop, de christelijke hoop, zal daarin centraal staan. Psalm 27, vers 7 zingen wij. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In antwoord daarop zingen wij Psalm 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. Na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze Heere Jezus Christus heeft deze geboden samengevat en gezegd: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, wij zijn opnieuw samengekomen in deze dienst van nabetrachting. Vanmorgen was de tafel van Christus aangericht. Vanmorgen waren wij getuigen en ontvangers van zijn eigen lichaam en van zijn bloed. En we danken u daarvoor dat u zo tot ons gekomen bent. Maar wij danken u dat u vanmiddag, gezegende Heere, Jezus Christus, opnieuw tot ons spreekt en tot ons komt in de verkondiging van uw woord. En dat opnieuw het woord mag uitgaan en dat dit woord levendmakend en levenversterkend is. Het woord dat spreekt over Jezus Christus, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. En daar bidden wij om, Heere, dat ook vanmiddag dit woord zal klinken in zijn kracht, dat is geen menselijke kracht, Dat is de kracht van Christus. Maar we bidden dat het zo mag klinken, dat wij het begrijpen en dat het ons mag bewegen tot geloof, dat daarop ons levenshuis gefundeerd mag zijn. Heere God, wij beseffen onze eigen krachteloosheid en zwakte. Maar juist voor zulke mensen is Christus gekomen. We hebben dat vanmorgen mogen horen uit Romeinen 5. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, als wij nog krachteloos waren. En daarom, Heer, is er hoop en verwachting voor ons allen. Maar laten wij dan ook, Heere, die hoop mogen zien in Hem. Christus die onze hoop is, schrijft Paulus. En dan bidden wij dat het woord ook zo mag uitgaan en dat wij een goed uur van nabetrachting zullen hebben. Dat het woord tot ieder van ons spreekt naar wat wij nodig hebben. Aansporend, vermanend, vertroostend, wellicht ook waarschuwend. Heere, geef een woord op zijn tijd. Geef dat uw boodschap onze harten raakt. En dan bidden wij om een rustige, ongestoorde dienst. Waar onze gedachten niet afgetrokken worden. Waar we innerlijk ook de rust hebben om te luisteren, zodat onze gedachten niet afdwalen. Help ook uw dienaar die het woord te brengen heeft. Geef hem wijsheid. Geef hem hulp in het spreken, opdat het mag zijn naar de zin en de mening van de Heilige Geest. We bidden ook om die Geest, Heere, in ons aller hart, of wij nu moeten spreken of dat wij luisteren. Maar laat die Geest mogen werken door het woord, met het woord. Laat het woord zijn instrument mogen zijn, zodat het niet krachteloos zal zijn, maar zijn uitwerking mag hebben. Heere, daar bidden wij om. Wij hoeven daarin niet wanhopig te zijn. Wij hoeven daarin niet te vrezen dat het allemaal zinloos is. Maar wij mogen vertrouwen op uw eigen belofte dat uw woord niet ledig tot u zal weerkeren, maar doen wat u behaagt. Want uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten en uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En als het in uw gedachten zo is dat dit woord een middel tot zaligheid is, Heere, dan is het ook zo. En daar pleiten wij op. Gedenk ons zo allen, Heere, zoals wij hier bij elkaar zijn. We bidden voor hen in het bijzonder die rouw hebben, die de droefheid in het hart kennen, het gemis, verdriet. Heere, dat kan het leven zwaar zijn. We zullen ook horen dat uw woord, dat erkent en ook toelaat. En dat wij mogen rouwen en verdriet hebben, maar laat het mogen zijn, niet als mensen die geen hoop hebben. We bidden voor deze wereld, in het bijzonder voor de jonge mensen en degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Heere, gedenk diegenen die zulk verantwoordelijk werk hebben. Ze geven niet alleen hun vak, maar ze zijn ook mensen die kinderen of jonge mensen aan hun hoede hebben toevertrouwd. En we bidden dat zij leesbare brieven van Christus mogen zijn in dit werk. We bidden hier ook voor de vrijheid van onderwijs. Een duur verworven goed, waarvan wij niet weten hoe lang het nog blijven zal. Wij weten, Heere, dat de voortgang van uw kerk daarvan niet afhankelijk is, maar wij vragen daar wel om dat het blijven mag. We bidden ook dat onze christelijke reformatorische scholen de grote waarde van deze vrijheid zullen beseffen en die niet zullen verkwanselen. Wees ons zo nabij, Heere, maar we bidden voor de gehele wereld, voor allen die in hoogheid zijn, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. We bidden voor het volk van de Joden, die de God mogen kennen in zijn grote daden. We bidden dat zij ook hem mogen kennen in die grote daad, in de zending van zijn Zoon, mens geworden, zich vernedert tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Heere, bij u is niets onmogelijk. Geef dat zij hem mogen kennen die de vervulling der schriften is. Laat zo deze dienst ook een plaats mogen hebben in de voortgang en in de komst van dat heerlijke koninkrijk, waarin God eenmaal zal zijn, alles en in allen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij openen opnieuw het woord van God. Wij lezen 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 26. 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 26 is de schriftlezing, natuurlijk in aansluiting bij de schriftlezing van vanmorgen en van vorige week, toen wij de versen 1 tot en met 11 gelezen hebben. Het woord van God spreekt hier als volgt: indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook allen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Tot zover. De tekst die het uitgangspunt voor de prediking vormt zijn de versen 19 en 20 uit dit hoofdstuk. Dus 1 Korinthe 15 vers 19 en 20. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Wij schrijven boven de preek hoop door Christus opstanding. Hoop door Christus opstanding. Drie gedachten weer waar we bij stilstaan. Ten eerste onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Ten tweede onze ellende zonder Christus opstanding. En ten derde ons uitzicht door Christus opstanding. Ik zal dus in de preek van vanmiddag veel aandacht vragen voor hoe het zou zijn als Christus niet is opgestaan. Onze eerste en tweede gedachten gaan daarover. Stel nu dat dat niet zo is. Dat Jezus wel gestorven is, wel begraven, maar niet opgewekt, niet opgestaan. Wat blijft er dan van het evangelie over? Onze eerste gedachte, onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Aan de hand van het begin van vers 19. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende. Onze tweede gedachte, onze ellende zonder Christus opstanding. Het vers gaat verder, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En dat bedoelt Paulus echt niet als een overdrijving. Dat meent hij, dan zijn we de ellendigste, de beklagenswaardigste van alle mensen. Als ons uitzicht niet verder gaat dan de dood. Onze ellende zonder Christus opstanding. Maar ten derde ons uitzicht door Christus' opstanding. Want zegt hij, maar nu, Godezijdank, Christus is wel opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ons uitzicht door Christus' opstanding. Dat zijn de drie gedachten. Wij gaan als inleiding uit Psalm 42 zingen, waar wij de oproep tot de hoop op God horen. Vers 3 en 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Wij zingen vers 3 en 7 uit Psalm 42. Hoop door Christus opstanding, dat schrijven wij boven de preek. Onze eerste gedachte, onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Gemeente, stel u voor, er is een kind geboren. Laten we zeggen een jongetje. En de ouders die ontvangen allemaal gelukwensen, kaarten, e-mailtjes, telefoontjes. En al die mensen leven mee en zij zeggen: wij hopen dat dit kind een gelukkig leven krijgt. Ja, inderdaad, dat kind heeft het leven nog voor zich en dan hoop je dat en dan wens je dat zo'n kind toe. Laten we zo'n kind, zo'n jongetje eens volgen op zijn levensweg. Hij wordt wat ouder. Op een gegeven moment is hij in de puberteit gekomen en hij gaat kijken of hij misschien ergens een leuk meisje kan zien. En de ouders die zeggen: wij hopen dat hij iemand vindt die bij hem past. Wij hopen dat. Die jongen vindt iemand, ze trouwen, hij wordt ouder en die jongen wordt ziek. Die man wordt ziek. Hij gaat naar de dokter en zegt: dokter, ik hoop dat ik weer beter kan worden. Hoop. Wij zien hem nog één keer, misschien een paar jaar later, misschien meerdere jaren later. Opnieuw zit hij bij de arts en de dokter zegt tegen hem: meneer, wij kunnen niets meer voor u doen. De dokter denkt, hij zal dat niet zeggen, maar hij denkt: dit is een hopeloos geval. 4 keer dat woordje hoop. En het zijn maar eenvoudige voorbeelden, maar het maakt duidelijk dat dat woordje hoop gericht is op de toekomst. Als er geen toekomst meer is, is er ook geen hoop meer. Dan is het hopeloos. En daarom zo'n jong, klein, pasgeboren kind, ja, dan hoop je, want het hele leven ligt nog voor hem. Maar als iemand oud geworden is, dan hoop je niet meer zoveel. Dan zijn je gedachten wellicht niet meer zo bezig met wat komen gaat, met de toekomst, maar dan denk je terug aan wat geweest is. Zo gaat dat toch, gemeente? Dat is toch de praktijk van het leven. Het laat ons wel zien dat dat woordje hoop verbonden is met toekomst. Ik zeg dit zo nadrukkelijk omdat wij dat woordje hoop ook op een andere manier gebruiken. Ja, ik hoop van wel hoor, ik hoop het. Ik weet niet zeker, maar ik hoop het. Dan is het woordje hoop iets van onzekerheid. Maar zo is het in de Bijbel niet bedoeld. Als in de Bijbel over hoop gesproken wordt, is dat geen onzekerheid, maar is het toekomstgericht. Laat ik een voorbeeld geven uit Romeinen 8. Paulus schrijft daar: wij zijn in hopen zalig geworden. Hij bedoelt niet: nou ja, we hopen het maar dat het misschien zo is. Nee, we zijn zalig geworden en die zaligheid ligt in de toekomst. Wij hopen dat. In hopen. Want, gaat hij verder, de hoop die gezien wordt is geen hoop. Als je dat wat je hoopt al ziet, dan heb je het al bij je. Ja, dan hoef je het niet meer te hopen. Want, zegt hij, hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij het hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij dat toekomst met volharding. Als wij nadenken vanmiddag over de christelijke hoop en wat dat te maken heeft met de opstanding, dan moeten wij dat dus zo begrijpen. Dit gaat niet over onzekerheid, maar dit gaat over toekomstgerichtheid. En zo gebruiken wij het, ik gaf de voorbeelden al, zo gebruiken wij het ook nog steeds wel. Als we een gemiddelde krant opslaan, lees de Telegraaf of NRC of een andere krant en je kijkt naar die overlijdensadvertenties, wat zien we dan, gemeente? Dat mensen geprezen worden om de kracht en de moed waarmee zij gevochten hebben. Hij heeft moedig gestreden, staat er dan, tegen een te sterke vijand. Het was heel moedig dat iemand zo de ziekte, de kanker, gedragen heeft. Maar het was wel hopeloos. Er was geen toekomst in. We lezen dat. En dan kun je dat wel een beetje camoufleren en omzwachtelen met: het was zo dapper en hij heeft het zo goed gedragen en zij heeft nooit geklaagd. Maar het was wel hopeloos. Want die vijand, de dood, was veel te sterk. Daar valt niet tegen te vechten. In dat licht moeten wij 1 Korinthe 15 lezen. Paulus was iemand die de werkelijkheid onder ogen zag. En voor hem was er maar één manier waarop je echte hoop kon hebben. Als die vijand, de dood, overwonnen werd. Het was niet dat het allemaal maar moedig was tegen een te sterke vijand. Nee, dat is zinloos. Dat is geen hoop. Dat is leeg. Pas als de vijand overwonnen is, als de dood verslagen is, dan komt er hoop. Zo spreekt hij in dit hoofdstuk. Het gaat hier, de lijn zal duidelijk zijn, ook uit het gedeelte hiervoor. Het gaat hier over de opstanding. Hij zegt in vers 12, sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding der doden is. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Wat gaat er dan wel niet schuiven? Wat verandert er dan? Kunnen wij dan het evangelie toch nog veilig stellen? Kunnen wij dan nog steeds hoop hebben? Als er geen opstanding is? Nee, zegt Paulus. Dan hebben wij niets meer. Onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Nou, zegt iemand, maar dat klopt niet helemaal, want in vers 19 lees ik, indien wij in dit leven op Christus zijn hopende. Er is toch wel hoop. Ja, het is dit leven alleen, het gaat niet over die harde grens van de dood heen, maar het is toch wel hoop. En toch, gemeente, ik heb niet voor niets deze eerste gedachte gekozen, onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Paulus laat dat niet meetellen. De mensen om ons heen doen dat wel. Hoe vaak gebeurt dat niet, dat iemand ziek is en dat je buren zeggen: fijn dat je zoveel aan je geloof hebt. Fijn dat je daar zoveel troost aan hebt. Ik ben er best jaloers op. Waar komt die rust in jouw hart vandaan? Dat zien zij en dat merken zij. Maar gemeente, dat is hoop voor dit leven. En het is waardevol, ik gooi dat niet weg, maar Paulus rekende niet mee. Paulus zegt, echte hoop is hoop die gericht is op de opstanding. Op de lichamelijke opstanding. Op leven na dit leven. Dat mijn dood straks niet het einde zal zijn, maar het begin. Dat daarna die toekomst ligt. Hoop is toekomstgericht en dan is die toekomst leven, eeuwig leven, naar ziel en lichaam, allebei. En dat stond onder druk. Als mensen zeggen dat er geen opstanding der doden is, dan hebben wij helemaal niets. Dan zijn wij bedrogen. Gemeente, ik trek de lijn ook door naar onszelf. Wij zijn ook vatbaar voor die gedachten. We zijn dankbaar, we zijn blij voor die tijdelijke uitreddingen. Je moet naar het ziekenhuis, je ziet zo op tegen de operatie en je bidt daar in de stilte van het kamertje in het ziekenhuis en je voelt de rust in je hart. Ja, gemeente, maar daar word je niet zalig mee. Het is hoop voor dit leven, maar het moet hoop voor het hiernamaals zijn. In Johannes 5 lezen we over die man, 38 jaar ziek geweest, 38 jaar. En Christus geneest hem. Geweldig, wat een wonder. Maar Jezus zegt, zondig niet meer, opdat u niet wat ernstigers overkomt. Het was maar een wonder, een genezing voor het tijdelijke leven. Maar het had geen eeuwigheidsperspectief. En daarom, gemeente, laten wij ons niet meezuigen in dat wereldse denken, dat wij toch samen zoveel aan ons geloof hebben en zoveel troost putten in onze moeilijkheden. Het gaat over de toekomst, over het leven na dit leven. Hebt u daar hoop voor? En begrijp me goed, gemeente, en dan bedoel ik niet, ja, ik hoop het. Nee. Heb je echte hoop? Heb je toekomstverwachting? Of gemeente, wordt onze hoop en onze toekomstverwachting elke dag wat minder, omdat de dood dichterbij komt? En hoe korter mijn toekomst nog is, hoe minder hoop. Is dat uw toestand? Is dat jouw toestand? Bots je aan tegen die harde grens van de onverbiddelijke dood? Heb je geen hoop op datgene wat daarachter komt? Paulus spreekt daarover in Efeze 2, daar gebruikt hij dat woord hoop ook. Dan zegt hij tegen de mensen Efeze: zo waren jullie vroeger, in die tijd, zonder Christus. En dan zegt hij er meteen achteraan: geen hoop hebbende. Als dat zo is, als u vanmorgen hebt moeten vaststellen, nee, ik zeg het verkeerd, als u nu moet vaststellen, want niet iedereen was er vanmorgen, niet iedereen kon er zijn, niet iedereen had het kerkelijke recht vanmorgen, gemeente, wij allemaal zoals wij hier zijn, als ik nu moet vaststellen, ieder van ons persoonlijk, dat ik niet dat uitzicht heb op de opstanding door Jezus, zal ik het u zeggen, dan ben je een hopeloos geval. Het is zo radicaal, het is van 2-in-1. Het is in Christus al het leven, of zonder Christus, volkomen verloren, wanhopig. Zonder hoop in de wereld, zonder God in de wereld. In Thessalonicenzen 4 gebruikt Paulus dat woord weer, opdat gij niet bedroefd zou zijn als degene die geen hoop hebben. Daarmee bedoelt hij niet: nou, we hopen maar dat onze geliefde die overleden is goed heen is. Dat is die onzekerheid. En zo is het woord hoop niet bedoeld. Wij zijn bedroefd, maar niet als degene die geen hoop hebben. Als mensen die zeggen: na de dood is er niks. Leeg. Dood is dood, dan heb je geen hoop. Dan ben je verdrietig, maar je moet maar niet te verdrietig zijn, want het verdriet is te krachtig, te sterk, te indringend. Zo zijn wij niet, wij zijn bedroefd. Maar niet als degene die geen hoop hebben, want wij hebben wel uitzicht. Wij hebben wel toekomst. Gemeente, mag het zo zijn. Laten we dan vanmiddag eerlijk met elkaar omgaan. Al onze godsdienst, al onze uiterlijke uitreddingen en wat dan ook wat we hebben meegemaakt. Maar het telt niet mee. Telt niet mee, want als we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, ach, daar is de godsdienst niet voor bedoeld, als troostmiddel voor dit tijdelijke leven. We gaan naar onze tweede gedachte, die sluit daarbij aan. We zagen onze hopeloosheid zonder Christus opstanding, ten tweede onze ellende. Onze ellende zonder Christus opstanding. Want, zegt Paulus, als dat nu zo is, als onze godsdienst alleen over dit tijdelijke leven gaat en geen ander verder perspectief heeft, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Ja, Paulus, dat is een beetje overdreven. Dat is toch wel wat aangedikt. Want je hebt toch je christelijke leven gehad en je hebt er best wel een hoop aan gehad en zo. Nee, gemeente, Paulus overdrijft niet. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen, beklagenswaardig, betreurenswaardig. Nou, zegt iemand, dat begrijp ik niet. Paulus, wat bedoelt u? Ik zal proberen dat uit te leggen, gemeente, door Paulus te plaatsen in zijn eigen tijd. De mensen die naar hem luisterden, de wereld waarin de mensen in Korinthe leefden, je zou kunnen zeggen dat er 4 soorten mensen waren. Of 4 manieren waarop mensen in het leven stonden. 4 levensbeschouwingen. En ik maak daarvoor gebruik met wat Paulus zegt in Handelingen 17 op de Areopagus. Hij komt daar, staat er, in gesprek met de Stoïcijnen en de Epicureërs. Wat waren dat voor mensen? Laat ik beginnen met die Stoïcijnen. Dat waren mensen die niet geloofden in de opstanding. De enigen die in de opstanding geloofden waren de Joden. Daar zal ik zo ook wat over zeggen en dan de christenen. Maar die Stoïcijnen niet. Die zeiden dood is dood, het einde komt onverbiddelijk, vast en zeker. En je kunt maar het beste door dit leven gaan door zo gelijkmatig mogelijk te leven. Je moet niet boos zijn en je moet niet verdrietig zijn, je moet niet blij zijn, je moet zo stabiel, zo emotieloos mogelijk. Want wat heb je eraan om vandaag blij te zijn als je over een paar jaar dood bent? Wat heb je eraan om nu verdrietig te zijn als je over een paar jaar dood bent? Nee, je bent een wijs mens als je zo stabiel, zo emotieloos mogelijk leeft. Onaangedaan door wat voor gevoel dan ook. Er waren heel veel mensen die daardoor werden aangesproken. Daarnaast had je de Epicureërs. Dat waren mensen die juist anders dachten. Eén ding hadden ze ook, zij zeiden ook, dood is dood. Er is geen opstanding, hoogstens is er een of ander schimmerrijk, waar mensen een beetje in het duister voortleven. Maar het leven zoals dat nu is, en ons lichaam, dat verdwijnt in de aarde en dat zal nooit meer opstaan. Dat zeiden ze allebei, die Stoïcijnen en de Epicureërs. Maar die Epicureërs die draaiden het om en die zeiden, als we straks dood zijn, laten we dan nu maar genieten, pluk de dag. Verderop in dit hoofdstuk, vers 32, haalt Paulus er ook een uitspraak van hen aan. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dan zijn we dood, dan kunnen we niet meer genieten, laten we nu zoveel mogelijk genieten. En ook dat versloeg zijn duizenden in de oudheid. Stoïcijnen, Epicureërs, in de derde plaats waren de Joden. De Joden geloofden wel in de lichamelijke opstanding. Denk maar aan wat Martha zegt tegen de Heer Jezus. Als Jezus zegt, uw broer zal weer opstaan, dan zegt ze, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan in het laatste de dagen. De Joden geloofden dat ons lichaam weer zou opstaan, eenmaal aan het einde van de tijden. Dus dat was de derde opvatting en dan ten vierde had je de christenen. De christenen gingen nog een stap verder. Die zeiden niet alleen, wij geloven dat wij zullen opstaan, maar die zeiden ook, ik hoop het, ik weet het zeker, dat ik dan zalig zal zijn. Dat wist een Jood eigenlijk niet. Die zei wel, ja, ik zal opstaan, maar ik weet nooit zeker of ik dan hoor bij de gezaligden of bij de rampzaligen. Dat weet ik niet. Maar de christen zei, ik weet het zeker. Door de opstanding van Christus. Ik zal opstaan en altijd bij de Here zijn. Vier groepen mensen dus. Stoïcijnen, Epicureërs, Joden en christenen. En nu die vraag, gemeente. Als er nu geen opstanding de doden is, hè? Wie is dan het ellendigste? Wie heeft zich dan het meest vergist? De christenen. Dan zijn die Stoïcijnen en die Epicureërs nog het beste af. Want die hebben gezegd, ja, er is toch niks. Maar de christenen hebben zich dan het meest vergist. Ze hebben al hun hoop, al hun geluk gevestigd op de toekomst, op het leven na dit leven, maar er is niks. Nou, dan ben je betreurenswaardig. Dan ben je ellendig. Heb je in dit leven offers gebracht? Jezelf overgegeven, al je hoop en verwachting gezet op de toekomst. Maar er is geen toekomst. De meest ellendige van alle mensen. Paulus heeft gelijk. Gemeente, als er geen opstanding is, als de opstanding van Jezus maar een fabeltje is, zijn wij de meest ellendige van alle mensen. Paulus moest daar aandacht aan besteden, want we kunnen ons dat wel een beetje voorstellen in de tijd van toen. Dat denken, dat zat in heel de wereld en de werkelijkheid en die Joden en die christenen vormden maar een minderheid. Dus dat was een aantrekkingskracht en een verleiding voor de christelijke gemeente om maar mee te gaan. En dat gebeurt dus ook. Er zijn ook christelijke mensen die zeggen, ja, die opstanding is niet echt. Dat is maar een wijze van spreken. Dat is eigenlijk de wedergeboorte. Je bent innerlijk anders gaan denken en zo. Nou, dat noemen wij de opstanding. Maar dus niet een echte lichamelijke opstanding, nee. Hymenaeus en Philetus dachten zo. 2 Timotheus 2 worden ze genoemd. En Paulus die is daar uitermate beducht voor, want die zegt, dan zijn we het hele evangelie kwijt. Dan blijft er niets van over. Tegenwoordig hebben wij die mensen ook. De vrijzinnigen die zeggen ook, ja, de opstanding is natuurlijk niet echt zo, dat is alleen maar een wijze van spreken. Het helpt ons om in dit leven, nou ja, onze manier te vinden waarop wij leven. Paulus die is radicaal over vrijzinnige mensen. Hij zegt, u behoort bij de ellendigste van alle mensen. Maar laten we niet te lang stilstaan bij vrijzinnigen die hier toch niet zitten vanmiddag. Gemeente, de ellendigste van alle mensen, daar hoort u, daar hoor jij bij. Als je straks onbekeerd en onverzoend moet sterven, dan ben je beklagenswaardig. Heb je heel je leven in de kerk gezeten? Heb je allerlei dingen ontzegd? Heb je onder dat juk van de godsdienst gezeten? En dan kom je aan het eind van het leven en heb je nog niks. Ja, de verlorenheid. De meest ellendige van alle mensen. Dat raakt ook ons, gemeente. Ja, zegt iemand, maar dit leven, ik vind dat u toch wel wat de somber doet over dit aardse leven. Dat is toch ook niet slecht? Of misschien zegt de jongere, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik ga niet mijn hele leven lang hier in de kerk zitten en een beetje aan godsdienst doen. Laat mij maar de wereld ingaan, want als het zo moet. Nee, gemeente, laten wij luisteren. Ten eerste dit. Paulus is niet negatief over dit aardse leven. Wij hoeven niet vervuld te worden met een ongezond doodsverlangen. Hij doet niet lelijk over dit aardse leven. Hij heeft net gezegd dat dit leven vol is van de gaven van God. Denk maar aan de vergeving der zonden. Hebben we vanmorgen over nagedacht. Denk maar aan de gaven van de Heilige Geest die Christus verworven heeft. Het Koninkrijk van God is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap, ook nu al. Dus wij doen niet lelijk en wij doen niet minachtend over dit aardse tijdelijke leven. En toch laten we deze woorden staan. Want gemeente, als er geen toekomst is, dan hebben we eigenlijk ook geen heden. En ook geen verleden. Alles hangt met alles samen. Paulus zegt dat in de verzen daarvoor, vers 17 en 18... Het heden, vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, dan bent u nu nog in uw zonden. Dat raakt het heden, dan zijn we het heden ook kwijt, als er geen toekomst is. En hij kijkt terug naar vroeger, in vers 18, dan zijn ook zij verloren die in Christus ontslapen zijn. Diegenen die al gestorven zijn, verloren, als er geen toekomst is, zijn we het heden kwijt en zijn we het verleden kwijt. Dan hebben wij niets meer. Maar als het toekomst is, dan krijgen we ook het heden, dit leven. En dan mogen we terugzien naar vroeger en degenen die ons ontvallen zijn. Het is alsof gemeente vanuit de hemel, vanuit die toekomst, het licht al valt in de duisternis vandaag. En naar het verleden valt en alles omschijnt. En daarom is die toekomstverwachting zo belangrijk. Als dat er niet is, als Christus niet opgestaan is, gemeente, dan was het vanmorgen ook helemaal niks. Dan is de dood van Christus ook leeg, dan zijt ge nog in uw zonden. Hebben wij vanmorgen wel tegen elkaar gezegd dat Christus gestorven is voor onze zonden. Maar we zijn nog in onze zonden als Christus niet leeft. Als dat geen perspectief, geen toekomst heeft. De meest ellendige van alle mensen. Paulus heeft de werkelijkheid gezien. We hoeven geen moderne literatuur te lezen, gemeente. Ja, soms moet het, en dat mag ook, om de leegheid van deze tijd te peilen. Maar je kunt ook Paulus lezen. Als er één is geweest die werkelijk de leegheid van dit bestaan in de ogen heeft gezien, die zijn blik heeft gericht in de duisternis, dan is het Paulus geweest. Als Christus er niet was, als hij niet was opgestaan, hebben we helemaal niets. En dan zien we, gemeente, hoe belangrijk het is om te geloven in die heilsfeiten dat Christus is opgestaan. We gaan naar onze derde gedachte. We zagen ten eerste onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Ten tweede onze ellende zonder Christus opstanding. En dan nu ten derde ons uitzicht door Christus opstanding. Maar nu, zegt Paulus, gelukkig, Christus is opgewekt. Het is wel waar. Hij is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Die harde, die hopeloze grens van de dood heeft hij doorbroken. Toen hij opstond uit het graf, toen God handelde en hem heeft opgewekt uit de dood. Toen is die grens van de dood doorbroken. En daarom is er hoop, en daarom is er verwachting, daarom is er toekomst, daarom is er uitzicht. Hij heeft ons lichaam van de dood verlost, want hij is lichamelijk opgestaan. En dat, gemeente, is de grond van onze hoop. Daarin is onze hoop vast en zeker geworden. Daarom is onze hoop geen onzekerheid, maar stelligheid en vastheid. Weet u nog, vorige week, heilsfeiten zijn heilsbeloften. Het is werkelijk gebeurd. Er zijn honderden mensen die het hebben gezien. Je kunt het navragen, zegt Paulus, die en die en die. Getuigen van zijn opstanding. Ik heb hem zelf ook gezien, het is vast en ontwijfelbaar zeker. En daarom mogen wij weten, want niet hij als enige is opgestaan, maar hij is, zegt hij, de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Dat woord eersteling, dat vraagt wat uitleg. Het betekent min of meer ook de eerste. De eerste, ja inderdaad, Christus is de eerste die zo door de dood heen en door het graf met een verheerlijk lichaam is opgestaan. Maar er staat niet alleen maar de eerste, er staat de eersteling. Dat is een woord dat ontleend is aan de oogstfeesten in het Oude Testament. Als er dan een oogst was, dan werden de eerste vruchten van de oogst aan God gebracht. En dat die eerste vruchten, die gaven ook iets aan van de kwaliteit. Als het maar kleine vruchtjes waren, dan was de hele oogst waarschijnlijk ook niet zo goed. Maar als het volle, rijpe, mooie vruchten waren, dan was de hele oogst ook goed. Ik moest in de voorbereiding denken aan vroeger. U weet dat wellicht, ik ben in Barneveld opgegroeid. En had je nog als jongens die een bijbaantje hadden. Jongens van 16 jaar of zo, hadden een brommetje. En dan 's morgens vroeg, dan gingen ze erop uit. Daar langs die boeren, die melkboeren, die hadden dan een tank met 1000 liter of een paar 1000 liter. En die jongens, die gingen melkmonsteren, zo heette dat dan. Melkmonsteren. Je ging naar zo'n boer toe en dan had je een klein buisje en die moest je dan vullen met melk. En die ging dan naar de fabriek. Dat was een monster waarmee de fabriek de kwaliteit van die melktank, van die duizenden liters, bepaalde. En dat gebeurde dus met zo'n klein buisje. De hoeveelheid was niet zo belangrijk. Maar er kwam een hele tank van 1000 liters met deze kwaliteit. En als dat kleine buisje goed was, dan was alles goed. Als daar ongerechtigheden in zaten, als er bacteriën of antibiotica in zaten, dan was de hele tank dus afgekeurd. Nou, aan zoiets moeten wij denken bij dat woord eersteling. Het gaat er niet alleen om dat de Heer Jezus de eerste is, maar dat hij de kwaliteit van al die honderden, van die duizenden, van die miljoenen zal bepalen. Zoals hij is opgestaan, daarin mogen wij zien, gemeente, hoe wij zullen opstaan. De eersteling geworden. Paulus werkt dat ook verder uit in dit hoofdstuk. Je kunt het misschien vandaag nog een keer doorlezen. Maar zoals het met Christus is gegaan, zo zal het met ons gaan. Gezaaid in oneer. Zijn lichaam is als dood zaad in de aarde geworpen, begraven. Maar opgewekt in heerlijkheid. Opgestaan in kracht en majesteit. En wat hij leeft, dat leeft hij in Gode voor. Altijd onsterfelijk. En zoals het met Christus is gegaan, gemeente, zal het met ons gaan. Als wij in hem geloven, als wij met hem verbonden zijn, dan wordt ons lichaam gezaaid in oneer. Dan wordt ons lichaam ontbonden. Dan zal het verteren. Maar opgewekt in heerlijkheid. De kwaliteit van ons lichaam zal heerlijk zijn, zal machtig zijn. Hoe weten we dat? Aan de eersteling, aan de Heer Jezus Christus zelf. En daarvan was het avondmaal van morgen ook een teken, een bewijs. Totdat hij komt. Dat ziet verder dan alleen zijn dood. Dat ziet ook heen naar zijn leven. Dat ziet heen naar zijn wederkomst. Dan zullen wij opstaan. Dan zullen wij het graf verlaten. Dan zullen wij opstaan met zo'n verheerlijkt en heerlijk en onsterfelijk lichaam zoals Christus dat nu heeft. En daarvan wil hij ons verzekeren, ook door het avondmaal. Luther die zei het zo, gemeente. Hij zei, daardoor is voor mij het graf een slaapkamertje. Een slaapkamertje. Ik zal daar slapen totdat hij komt, Jezus. En aan mijn grafsteen klopt en zegt, Maarten Luther, sta op. Dan zal ik meteen opstaan en altijd bij de Heere zijn. Dat is het uitzicht, dat is de hoop van een christen. Al onze hoop en onze zekerheid ligt in Jezus Christus. Dat is radicaal, gemeente, als dit nu niet waar is. Hè? Als de vrijzinnigen gelijk hebben, als de atheïsten gelijk hebben. Als Jezus niet is opgestaan, dan hebben we helemaal niks. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Het is alsof wij al onze kaarten zetten op Jezus Christus alleen. Ja, gemeente, zo is het ook. Buiten Christus, buiten zijn dood, buiten zijn opstanding, helemaal niets. Maar het is de moeite waard om ons vertrouwen op hem te stellen. Dat doortrekt ons leven nu al. Dat geeft toekomst, maar het bepaalt ons leven. Wij zijn geen stoïcijnen. Wij zijn geen mensen die onaangedaan en emotieloos in dit leven staan en alles langs ons voorbij laten trekken. Integendeel, wij zijn bedroefd. Ik noemde die tekst net al uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Dat betekent niet, denk ik, gemeente, dat Paulus zegt, nou, we zijn verdrietig, maar het valt nog een beetje mee, want we hebben nog hoop. Nee. Een christen is misschien wel verdrietiger dan een ander. Een stoïcijn die zegt, ik laat dat verdriet en die pijn in mijn hart niet toe. Ik denk, de dood komt straks toch en dan is het allemaal voorbij, laat ik maar niet te verdrietig zijn. En een christengemeente, die laat het binnenkomen en die zegt, het doet zo'n pijn, het doet zo'n verdriet. Want die zonde hoort niet bij dit leven. Het is zo'n contrast met hoe het eenmaal zal zijn en dat voel ik. Ik heb ooit gelezen van Luther, laat ik hem nog een keer noemen, dat een goede vriend van Luther was gestorven. De mensen om hem heen durfden het hem niet aan hem te vertellen, want ze dachten, hij bezwijkt, hij kan er niet tegen. Uiteindelijk hebben ze het verteld en 3 dagen lang heeft hij onafgebroken gehuild. Verdriet. Een christen mag verdriet hebben. Wij zijn bedroefd. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Wij voelen de pijn van dit gebroken leven. En juist daarom zien wij uit naar de toekomst. Waar in Christus alle tranen van onze ogen zal afwissen. Die tranen zijn er wel. Wij voelen die pijn. Gemeente, wij zijn geen stoïcijnen. We zijn ook geen epicureërs. Er zijn geen mensen die zeggen, laten we maar een beetje genieten, laten we maar lachen zoveel we kunnen. Wat dat betreft leven we in een wereld, in een samenleving vol van epicureërs. Uw collega's op het werk. Uw buren, mensen om ons heen. Laten we maar veel lachen, want straks zijn we dood. Want zijn de begrafenistoespraken vaak leeg. Het was zo'n leuke vent, je kon zo met hem lachen. Is dat het dan? Laten we er niet in meegaan. Laten wij hoop hebben. Door het geloof in Jezus Christus. In zijn sterven en in zijn opstanding. Daar ligt onze zaligheid. Dat is het evangelie. Gemeente, daar zijn we vorige week mee begonnen. Hebben we vanmorgen over gesproken. Daar mogen we nu ook mee eindigen. Dat is het evangelie. Paulus heeft het bekend gemaakt. Alzo prediken wij. Alzo hebt gij geloofd. Jezus Christus, die gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Hij heeft het zelf ook gezegd, de Heere Jezus. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En een ieder die in mij gelooft, zal leven, al was die ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Ik kom nog op één ding terug en dan gaan we afronden. Ik heb aan het begin van de preek gezegd, als u, als jij zonder geloof in Christus bent, dan ben je een hopeloos geval. En ik laat het staan, maar ik kom er toch op terug. Want bij Christus zijn geen hopeloze gevallen. De Heer Jezus spreekt ons vanmiddag opnieuw aan. En hoe het vanmorgen ook was, hoe het nu ook was, voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Wonderlijk, gemeente, dat hij het zo lang met ons volhoudt. Dat hij elke keer wanneer het evangelie klinkt, dat hij het weer meent. Dat hij weer in vriendelijkheid en bewogenheid tot ons spreekt. En zijn genade, zijn eigen dood, zijn opstanding aan ons verkondigt. En zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Dat is nu onze Heer Jezus Christus. Die onze levens van ons allemaal wil vullen met hoop. En de wanhoop en de leegheid wil verdrijven. En daarom stelt hij een vraag, ook aan Martha. En stelt de vraag ook aan ons. Ik ben de opstanding en het leven. Dan volgt de belofte. Wie mij gelooft, zal leven. En dan de vraag. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Zegt de levende Christus. Hij leeft. Laten wij antwoord geven in ons hart. Voor deze alwetende Christus. Amen. Psalm 33, wij zingen vers 10 en 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Vers 10 en 11 uit Psalm 33. Wij zullen danken en bidden. Christus die onze hoop is. Ja, wat is dat waar? Wat zouden wij wanhopig zijn? Wat zou het leeg zijn? Uitzichtloos, zonder toekomst. Als wij Christus niet hadden. Als wij niet wisten dat Hij gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. En dat Hij is begraven geweest. Dat Hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. En dien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij. Het is werkelijk waar, de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt. En Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ja, Heere, dan is de dood geen straf meer op onze zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Dan is sterven geen sterven meer. Dan is de dood geen dood meer. Want Hij is overwonnen. Hij is weggedaan. Nu reeds in de opstanding van Christus en eenmaal, als Hij weer komt en alle dingen zal herstellen. En zo, Heere, zo bidden wij dat dat onze hoop mag zijn. Ons geloof, ons vertrouwen. Hoe oud wij ook zijn, hoe oud wij ook worden, Heere, maar dat wij altijd de toekomst voor ons mogen hebben. Geef ons dat allemaal. We danken U voor dit evangelie dat ook nu mocht klinken. Wij bidden voor al die mensen om ons heen, die zonder Christus zijn, zonder hoop en zonder God in de wereld. Wij bidden voor hen die bedroefd zijn. Maar dan ook zelfs als mensen die geen hoop hebben. Heere, wees er nabij en geef dat wij een middel mogen zijn om hen hoop te geven in Christus. We bidden voor onszelf. We bidden ook voor diegenen in ons midden die zonder hoop zijn. Heere Jezus, we hebben het gezegd en het is zo waar. Bij U zijn geen hopeloze gevallen. Vul hun harten met geloof en met hoop en met liefde voor U. Als wij die hoop mogen hebben, Heere, door het geloof in U, dan danken wij U daarvoor en wij bidden dat wij in hopen zalig mogen zijn. En dat wij met lijdzaamheid, met volharding mogen verwachten wat U hebt weggelegd voor degenen die U vrezen. Wees bij ons in deze week. Breng ons donderdag ook samen op de Hemelvaartsdag. Help in het werk dat weer te doen is in de komende dagen. Behoed ons voor het kwaad en zegen ons in uw goedheid. Laat zo deze dienst en uw woord als een dierbare schat in onze harten mee mogen gaan. Dit bidden wij uit genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig voortdurend op zijn goedheid hopen. 147 vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.